Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tony Media. Deze editie.
Heert Ivo, de enige Franse madame du travail die iets aardigs presteert op het gebied van champagne.
Blaffen we naar een Japans hondje dat waarschijnlijk een beetje bijt?
Vieren we de komst van een Britse maratja die het arme volk nu dan echt gaat verheffen?
Krijgt Jort een stuk zilver in zijn kraag?
En doen we aangifte wegens grensoverschrijdend textueel misbruik? Goedemorgen Ivo. Het is weer een fijne maandag om de werkweek te starten met jou. En je hebt weer wat lekkers meegenomen, natuurlijk. Hè? Nederland staat bij de koffiemachine, maar Ivo heeft iets verkwikkenders.
Een prettig alternatief. Hè? Onze zucht van de maandagochtend. Iets te hard.
Ja, de meeste Nederlanders zuchten op vrijdagmiddag, maar jij zucht al op maandagochtend. Dat is wel goed.
Laat de zucht als een vrouw, hè, zeggen ze. Ja, en jij kent dit natuurlijk gewoon van onze season events in Engeland. Ik bedoel, daar kan je veuf krijgen of veuf.
Oké, we gaan straks wel even door die champagne. Mm-hmm. Maar eerst even, we zitten hier nu al drie kwart jaar in een nuffig studiootje. Gelukkig wel met onze eigen wand.
Ja.
En het smerigste is altijd deze, de microfoon waar al die toch wel die B-sterren die nu allemaal podcast hier aan het inspreken zijn in zitten te spugen.
Ja, ik had het laatst even, vandaar dat ik nu mijn tijdens de coronacrisis ontwikkelde geparfumeerde desinfectant. Nee, maar stoorde jij niet? Je kwam winkels binnen, ook modieuze winkels, tot en met Hermes aan toe. En dan moest je je handen verplicht insmeren met die gel, die kleefde. Ja. En heel agressief, terwijl dit is verrukkelijk geparfumeerd. En dit is een beetje een jeugdtrauma van zo'n bakkelieten telefoon waar het gezin mee belt. En als je dan dat hoorntje openschroefde en dat roestige microfoontje bekeek, dan
wat er ingespuugd
ontsteeg daar ook een geur die, goed.
Ja, maar dit desinfecteert het echt? Dit of is het meer een geurtje?
Het desinfecteert en het geurt. Ja.
Het goede is de mensen denken, hij zit zijn eigen productpoesje, maar het is niet meer te koop, toch?
Nee, het was zo'n succes dat ik...
Want het idee dat we commercieel zijn, dat werpen we verder.
Het werd te groot, dit.
Oké, precies. Het succes steeg jij weer naar het hoofd.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Wat mij ook naar het hoofd zegt nu, zijn de belletjes van de Veuve Clicquot.
Veuve Clicquot.
Even vertellen, want dit is dus eigenlijk de season champagne.
Ja.
Nou, we zitten vol in november, dus dat lijkt mij goed getimed.
Zoals je weet, in Engeland prijkt die echt... daar heb je gewoon ook bijna geen keuze. Het is ook de beste. Daar doet hij het beter zelfs dan Moët Chandon. Hij is wat anders van smaak. Ik weet niet of jij dat ook...
Het is niet mijn favoriet.
Nee, hij is dus anders van opbouw. Moët Chandon en zoveel anderen is altijd 1/3... Pinot Meunier 1/3, Chardonnay 1/3, Pinot Noir. En bij de Veuve is het 55% Pinot Noir. Mm-hmm. Maar het is wel een beetje de ruggengraat van champagne. Dus hij is wat steviger.
Ja, het is heel fris. Op zo'n warme dag kan ik het goed hebben. Maar het is, ik ben wat meer van de zachtere champagnes. Die komen ook nog wel ter tafel in de komende weken. Het wordt altijd weduwe genoemd. Waarom?
Ja.
Wie is dat mens?
Dat moest er, omdat aan het einde van de 17e eeuw... Nou, wie is dat mens? Dat is de... Hier, ze zit trouwens op de fles zelf. Ja. Hier een beeltenis van haar.
Een oude taart die de champagne...
Een oude taart. Toen haar man stierf, was zij 27 jaar oud. En in het Frankrijk van de 17e eeuw mocht je als vrouw niet werken en geen financiële transacties verrichten.
Dat waren
tenzij je voor je naam veuve plaatste. En toen dat zij op haar 27e is dit... domein in haar schoot geworpen gekregen. En zij is zoals je weet het voorbeeld geworden voor allerlei zakenvrouwen. Je hebt ook die beroemde prijs, die is nu precies een halve eeuw bestaat die. Niet verbazingwekkend in Engeland in 72. De zakenvrouw van het jaar.
Zij?
Nee, is nee, dat is, er is een prijs naar haar vernoemd.
Die is in Nederland
en
ook.
In Nederland heb je hem ook, ja. Die heb je sinds 72.
Ik vind de kleur oranje van Veuve heel herkenbaar en heel mooi. Maar je lijkt wel een beetje voetbalsupporter.
Ja, maar ik moet je toch even corrigeren. Dit is niet oranje, maar dit is het geel. Het gedroomde geel van Madame Clicquot. En er waren natuurlijk geen kleurkaarten vroeger. Dus zij zei aan de makers van de verpakking: de kleur moet zo zijn als de dooier van een hen die alleen mais heeft gegeten. En dat is donkergeel en niet oranje.
Ja, ja. Hele mooie kleur, maar dan is dit echt dus mislukt. Het is een beetje als bij Hermès is het ook verkeerd gegaan.
Nou ja, Hermès is ook een verhaal apart, maar dat is roestiger.
Maar de mooiste kleuren komen dus voort uit een misverstand.
Zou je kunnen zeggen. Nou, dit is doelbewust hè, van haar.
Moeten we even ranken, de champagne? Want het is een van de vele merken van Moët & Hennessy. Mm-hmm. Misschien wel, nou, het is na Moët denk ik het grootste volume.
Ja, ik weet niet de exacte aantallen, maar het is iets kleinschaliger. Maar ze lijken wel op elkaar. Ze liggen beiden 36 maanden in de kelders voordat ze uitgaan. Maar dus die smaak van, er zit hem vooral in die verwerking van Pinot Noir. En er zit iets meer, en dan wordt het wel heel technisch, reservewijn in. En we moeten eigenlijk ook, want wij teren erg op, of onze bron is letterlijk Bob Bron van Moët & Hennessy Nederland. Die een vijftal podcasts heeft gemaakt waar ik danig uit zit te putten. Maar als je nou in dit soort technische details worden die voor onze podcast niet zo heel snopwaardig zijn, dan moet je toch maar eens even doorschakelen naar zijn podcast.
Ik dacht dat jij half in de champagne-streek woonde, dat je het allemaal wist. Hoe heet die podcast?
www.pressforchampagne.nl.
Maar dat is niet de podcast, de naam, denk ik, hè?
Nee, maar daaronder kan je hem vinden.
Oké, okay, ja. Dus gewoon champagne, Bob Bron en volgens mij Lisbeth.
Lisbeth Rasker, ja, die doet dat heel leuk. Ja.
Oké. Snopvoeding. We kregen een brief van ene Gozen Visscher.
Ja.
Goedemorgen, heren. Mijn vriend Olaf bracht uw snopkast onder mijn aandacht, met als resultaat dat ik regelmatig grinnikend in de auto zit, waarvoor dank heel goed. Al luisterend vroeg ik me af of ik een beetje een snop een hond heeft. En zo ja, welk type of ras? Daarnaast ben ik benieuwd wat u vindt van het hebben van een familiewapen en een bijbehorende vlag. Jezus. Eerst even dat laatste. Een vlag, dat zie ik niet. Ja, je kan zo wapperend op het kasteel.
Ja.
Voordat je de strijd aangaat.
Ja.
Ja. Een familiewapen. Nee, familiewapens leuk heb jij ook.
Ja.
Maar niet op een ring, toch?
Mijn moederskant is prachtig. En dat is namelijk gewoon het logo van Ferrari.
Ja.
Hengst. Mm-hmm. Dus dat is echt gewoon een zwart stijgerend paard.
Maar dat was een vernedering voor de familie. Dat een kleine nering doen die in Italië een autofabriek begon, of niet?
Ja, nou, nee. De pijn zat hem in dat een van mijn ooms een garagebedrijf begon. Waar alle voetballers van PNV hun Alfa kochten. Of Saab of Lancia. En dat autobedrijf Bento had als sticker bij de aflevering het familiewapen van de familie Hengst. En dat zat mijn grootvader niet heel
nog
eens
stomme. Ja?
Ja, dat was niet helemaal de bedoeling.
Pijnlijk, de autohammer in zin. Maar goed, de honden van de snop. Dat is een echte snophond, zou jij zeggen.
Jezus, ik heb er heel veel paraat die apert geen snophonden zijn. De Doberman Pinscher bijvoorbeeld. Of de Bouvier. Dat maak je ook weinig.
Rottweiler.
Herder doet het ook niet echt lekker.
Ja, het gekke is, sommige terriers dan weer wel. Ik vind zo'n Airedale wel aardig. Een Jack Russell kan ook wel. Maar is wel heel druk, hè?
Ik zou kijken naar de Crown en kijken wat er rond banjert.
Ja, maar ik vind die hondjes van de koningin, die Kees-hondjes, hoe heette die? Die whisky, hoe heette die hondjes?
Corgis.
Corgis. Ik vind zo'n corgi, dat vind ik helemaal niks. Die is afgezaagd, die beentjes.
Ja. Nee, misschien een Jack Russell?
Jack Russell zou kunnen, vind ik. Hoewel ook heel druk.
Ja, goed, Labrador natuurlijk.
Ja, de hele Land Rover vol met Labradors. Labrador. Meer dan Retriever. Een bruine Labrador.
Nou, Retriever.
Beter dan een blonde Retriever.
Een Retriever misschien eigenlijk nog beter.
Een ultieme kakkerse hond natuurlijk.
Wel plus voer uitlaten.
En wat vind je van die kutlikkertjes, die schoothondjes?
Te klein. Ik vind dat vaak van die... Je bedoelt van die ruim uitgevallen vlooien zijn dat. Ja.
En een poedel ook afschuwelijk, hè?
Hij is wel slim.
Daarom moet je niet hebben. Waarom zou je hond slim moeten zijn?
Springen rechtstandig omhoog heb ik ook wel, maar snopwaardig? Nee, ik bedoel niet, nee.
Nou goed, en is een hond überhaupt snopwaardig? Ja, je hebt hem voor de jacht nodig. En de spaniels natuurlijk en gewoon de jachthonden.
Tackle misschien
de
ook
setters.
Wel. Tackle, David Hockney.
Ja, wat ook niet echt een snopwaardige hond is, is natuurlijk de sterkste, de krachtigste, de meest dodelijke hond op de halfrond. Namelijk de, nou, op het andere halfrond, de Akita Inu.
Ja.
Het is de Koreaanse berendoder. Ik heb in mijn quotejaar eens een keer een stukje daarover geschreven en kreeg na dat stuk gepeperd opgeschreven, ik weet niet meer waar het over ging, maar ik kreeg een woedend bestuurslid aan de lijn met op de achtergrond. Dat ik hoorde die hond al.
Oei.
En die ging mij toen omstandig uitleggen dat als we elkaar gingen ontmoeten, waartoe deze Akita Inu in staat was. Namelijk 8 pitbulls binnen 1 minuut uitschakelen.
Jeetje.
Zonder problemen. En ik ben toen inderdaad op de bestuursvergadering van de Akita Club Nederland ook aangekaart. En ik geloof dat ik sindsdien wel op de dodenlijst sta. Maar een Akita moet jij niet te lijf gaan.
Wow.
Waar jij ook een zwak voor hebt trouwens, zijn die honden die zichzelf ingraven met de slee.
De huskies.
Ja, de huskies. Maar ook niet te doen, dat duizend ding.
Maar misschien is toch een kat iets snopwaardiger dan een hond.
Ja, en dan nog van een goede kat, namelijk een Britse korthaar.
Top of the snaps.
Ja, mooie gebeurtenis onlangs in Engeland. Eindelijk iemand van dubieuze kom af die premier geworden is. Dus we hebben Rishi Sunak, Indiase ouders, via Kenia eigenlijk naar Engeland gekomen. Want die Indiërs die zijn allemaal Kenia uitgegooid. En wat ik vond het goed nieuws dat die jongen zijn eigen broek kan ophouden. Want de rijkste premier die ze daar in ieder geval deze eeuw hebben gekend.
Ja. En die jongste?
Hij is getrouwd natuurlijk met niet meer dan een trophy girl, zou je kunnen zeggen. Zij is de dochter van een van de rijke tycoons van India. Maar hij heeft het zelf ook wel aardig verdiend. Eerst naar een privéschool gegaan. Niet Eton of Harrow, maar wel in de buurt.
Ja.
En daarna natuurlijk een goede opleiding gedaan. Goldman Sachs, een paar hedge funds. En men zegt dat hij nu zo'n 800 miljoen heeft. En dat heb je ook wel nodig als je prime minister bent in Engeland. Want bijvoorbeeld toen Winston Churchill aanvankelijk een van zijn eerste banen, dus minister van Marine werd, dan kreeg je automatisch bij die baan, dan praat je voor de Eerste Wereldoorlog, dan woonde je dus in Admiralty House. Je kent wel dat huis als je naar de mol, naar het paleis rijdt, met die boog waar je om de deur rijdt. En dat was gewoon de ambtswoning die bij de minister van Marine hoorde. En de Churchill-familie was al niet zo rijk meer. Althans, niet die tak van Winston, zijn neef nog wel. Want die woonde nog op het oude paleis. Maar dan kreeg je dus automatisch een staf van 12 mensen bij. En je werd geacht
dat zelf te betalen.
Daar was het salaris, want dat was er niet dekkend voor. Er was een kleine onkostenvergoeding aan verbonden. Dus dat was de manier om te zorgen dat alleen mensen zoals Rishi Sunak premier kunnen worden.
Jeetje, ja.
Maar wel mooi. En wat ik wel aardig vond, is dat heel India natuurlijk stond te applaudisseren. Want ze hebben het gevoel dat ze nu hun man op 10 Downing Street hebben.
Ja, nou, is ook wel een beetje zo.
Ik weet niet of het een premier van de armen gaat worden.
Nee, hij komt natuurlijk uit een land waar de meeste rulers ook niet al te arm waren. Nee, dat zijn natuurlijk gewoon de Maharaja's. Ik heb hier een boek bij me. Je ogen rollen je kassen uit als je de omvang is gewoon. Het is allemaal factor 10. Een paleis van een van de Maharaja's 4 keer groter dan Buckingham Palace. En ik heb natuurlijk gezocht naar de meest snopwaardige en de meest.
Wat is de status van de Maharaja? Wat is hij eigenlijk?
Ja,
wat waren ze?
Nou ja, je had tot de onafhankelijkheid in 1947 had je zo'n 600 rulers. Dat is een groot land.
Zoveel.
Ja, en je had daar wel, je had natuurlijk heel veel kleinere dingen. Maar die waren in die zin als zeer snopwaardig. Dat ze allemaal naar Engeland gingen, allemaal naar Oxford of Cambridge, dan terugkwamen. En dan gingen bij sommige van die Maharaja's de trossen los. Namen de sporten mee uit Engeland, het cricket, het polo. Ik heb een beetje vastgebeten in de Maharaja van Pattaya, Patiala.
Heb je die ontmoet? Want je hebt een aantal
ontmoet. Nee, die is niet zo oud geworden.
Hij logeerde toch wel eens bij die kerels?
Ik heb bij een andere Maharaja in Bikaner. Die ik trouwens ook wel kon waarderen, omdat hij op een gegeven moment een Venetiaanse kroonluchter had besteld. En uit vrees dat het plafond niet sterk genoeg was, heeft hij eerst 2 olifanten opgetakeld om te kijken of de lamp zou houden. Maar dat is nog kinderspel vergeleken bij deze man uit Italië.
Bhupinder Singh.
Ja, nou, maar echt ook wel een krijgsheer, een enorm goede polospeler. De eerste Indiër die een eigen vliegtuig bestelde in 1910 in Engeland. Toen ze zich bezorgd afvroegen, maar er is niet echt een landingsbaan bij u in de buurt. Hoe gaat u dat dan verder doen? Zei, nou, in mijn tuin. Dus hij had ook al een eigen trein aangelegd. Dus dat,
natuurlijk, ja, grasbaantje.
En dat was natuurlijk heel handig om zijn polostal van 500 paarden te vervoeren. Hij heeft veel kampioenschappen gewonnen. Mm-hmm. Reed rond met 44 Rolls Royces. En wij verbazen ons wel eens waarom die kleermakers zo stand weten te houden daar op Savile Row. Met die twee wereldoorlogen meegemaakt en huurvogel. Maar als zo'n Maharaja als deze daar binnenkwam, die wilde voor zijn personeel dan uniformen op maat. Ieder lid 5 uniformen voor officiële. Maar hij kwam daar met 1200 man, druppelde daar in een maand naar binnen. En voor zijn hij is 10 keer getrouwd geweest. Heeft 88 officiële kinderen. Maar hij had ook nog 350 concubines. Ja. En een van de schrijvers van dit boek heeft het er ook over hoe hij de dag aanving. En die zegt dan, ja, de Britten in India die begonnen met bacon en eggs. En de Duitsers met hun worstjes bij het ontbijt. En onze Maharaja die begon met het verschalken van een maagd.
Van een maagd?
Ja. Ja.
Het klinkt buitengewoon
inclusief. Het was onschuldig. Ja. Daar gaat het boek verder niet zo heel over. Ja. Maar na zijn zwempartijtje hier en daar een streling worden uitgedeeld.
Zoals Mao altijd zijn lid in maagden waste. Ja. Omdat hij niet zin had om het zelf te moeten wassen. Nou ja, goed.
Maar goed, het zijn echt van die mannen die records vestigen. Hij heeft ook een van de duurste juwelen laten maken bij Cartier. Bestaande uit bijna 3000 diamanten. En de op 7 na grootste de beersdiamant in een collier. In een platina ketting met slingers. En
ik kende hem niet. Maar die Maharaja's, als het poloseizoen in Engeland begon, dan arriveerden er schepen vol met paarden toch altijd.
Ja, ja.
En die uitgeladen werden. Had dus honderden paarden ook, waar hij het polo mee speelde.
Hij heeft ook zijn eigen polobaan aangelegd. De hoogste baan ter wereld heeft hij bijvoorbeeld ook.
Maar natuurlijk, ja. Hoe is hij aan zijn einde gekomen? Want hij had een vrij woeste levensstijl.
Ja, ik ben nog volop aan het lezen over het feit dat hij ook eigen parfumeurs had en ook zijn eigen kok apart liet inrijden met een aparte trein vanuit India als hij in Wenen op bezoek ging. Dan gingen zijn masseurs, koks en ander personeel ging in een aparte trein naar het hotel in Wenen waar hij zat. Maar hoe hij aan zijn einde gekomen is, ik ben net aan het lezen over hoe zijn vader aan zijn einde gekomen is. Toen was hij pas 9 jaar oud en die verongelukte heel snopwaardig, namelijk op zijn polopaard.
Heel goed, ja. Het mag een inspiratiebron voor Rishi Sunak zijn. Want even, Ivo, het is maar een vraag. En een hele burgerlijke en Hollandse. Hoe kwam hij echt aan zijn geld?
Ja, dat
dat soort vragen stellen wij niet.
Nee, maar goed.
We gaan ervan uit dat het goed zit.
Hij was daar niet de enige. Ik bedoel, er zijn maar ratjes met eigen dierentuinen. Deze was vrij extravagant.
Je kunt nu nog gewoon in India slapen, hier en daar met zo'n Maharaja. Maar het zijn wel redelijk afbrokkelende paleizen.
Ja, het is een en al. Precies. Het is,
de socialistische, de Labour-regeringen zijn niet. In Ierland, die zijn niet heel erg. Soepeltjes geweest door de Maharajas.
Nee, maar het is wel leuk dat je. Als iets in den beginne mooi was, is het ook als het afbrokkelt, behoudt het zijn charme. Ik ben een paar van die Maharaja-paleizen geweest. En dan heb ik twee keer ook de Maharaja zelf ontmoet. En dan heb je een keurig wit hemd met dubbele manchetten, maar totaal gerafeld. Ja. Dus dat heeft iets moois.
Het is echt oud geld. Of het was oud geld voor mijn part. Maar denk je dat het Rishi Sunak tot voorbeeld gaat strekken? Deze levensstijl, dat nummer 10. Want Johnson had genoeg reden om over van alles nog wat te struikelen. Maar ook over de inrichting van zijn huis. Hij mocht niet in geïnvesteerd worden. Ik hoor wel eens van mensen die op Downing Street komen. En vooral in de privégedeeltes. Hoe afgetrapt het is.
Ja, net als de White House ook.
Ja, en Buckingham Palace van binnen ook. Van buiten lijkt het heel wat, maar kom je binnen, dan krijg je de kalk in je nek.
Ja, maar dat noemen zij dan waarschijnlijk patina.
Ja, patina. Oké. Ja. Wij zijn voor Rishi. Jammer alleen dat hij de belastingverlaging weer heeft afgeschat. Dat vond ik zo zwak.
Maar
dat vond ik dan het enige goede van die list. Dus dat ze gewoon eens de belastingen verlaagden.
Ja. Maar hij heeft al iets van. Ze heeft in ieder geval een glamorous vrouw. Want zij is ook een fashion designer, geloof ik. Dus de glamour zit een beetje in de familie.
En fiscaal had ze wat dingetjes ook snopwaardig geregeld, offshore.
Oh, okay.
Maar nu betaalt ze dubbel, dat vind ik dan wel weer naïef.
het snobject.
Ivo, we gaan door het snobject. Wat heb je meegenomen?
De laatste keer dat ik in Milaan was, dat ik het had bij een van de kleermakers, is de das nou aan het uitsterven? Toen zei hij, nou, door het informele worden is de balein is aan het... is echt
in de tour.
Ja.
En de balein, weten de mensen nog, de balein is eigenlijk...
Ik zal hem even laten zien.
Wat je vroeger, als je je zeehond geknuppeld had, dan zaagde hij een stukje balein uit het bot.
Ja, dat is inderdaad... Ja, je hebt,
dat is een balein.
Zeker nu we sustainable moeten zijn. Ja. Hè, want het is normaal van die plasticjes in je dingen. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog...
Waarom hoor?
Heb je gewoon nog been, hoorn.
Hoeveel mensen zijn er overleden in een ongelukje door hun balein?
Nou, dat vraag zou ik me graag
want
willen
researchen. Dus, als je dit dus in je slagader krijgt, dan is het klaar.
Nou... Dat breekt af, dan kan je beter deze nemen. Gewoon de sterling zilveren balein. Dat is,
dat is ook wel een way to go.
Maar
hè?
Dat is dus wel een snobject.
Sterven door je balein. Het is toch wel...
Dit is dus weer zo'n mannelijk accessoire. Dat net als de hoed en het vest, wat jij gelukkig nog daar... toch met uitsterven wordt bedreigd. Omdat die opmars van dat casual...
Jawel,
niemand is er meer mee op uit.
Alles komt terug en alleen in andere gedaante.
Ja, Prince Charles dat.
Ik hoor ook dat er ontzettend veel pakken nog verkocht worden. Maar vooral voor gelegenheden. Dus niet voor kantoor, maar wel voor een huwelijk, een partij. Want mensen blijven het leuk vinden to dress up.
Ja, ik
of denk
hoop
jij dat
het.
Die Nederlandse joggingpakjes dat echt beklijft?
Nou, dat Lycra lekker meewerken. Nee.
Ja,
nee, maar goed, dit is sustainable. Dit koop je voor één keer in je leven en dan ben je klaar. En dan hoef je niet meer al die plastic baleintjes erin te schuiven.
Ik denk heel relevant. Waar koop je dit überhaupt? Is dit ergens gekomen nog of niet? Moet je daar zelf
bij
lopen?
De shirtmaker van, waar wij regelmatig komen voor onze boxershort. Bij de shirtmaker van James Bond, Turnbull. En je kan ze natuurlijk gewoon laten maken.
Als je daar toch bent, zou ik ook zeggen, neem meteen even de... Sea Island Cotton Boxershorts mee. Want die zijn bijzonder zacht. Het enige punt is dat daar een labeltje op je achterste ingestikt is. Dat kun je er niet uitkrijgen. Daar krijg je zo'n last van.
Ja,
maar dat is ook wel weer apart.
Ja.
Heel Engels, weer zo onhandig. Ivo, dan gaan we weer naar onze buitengewoon gewichtige adverteerder.
Ja, we hebben al een keertje eerder over gehad. Hè, over dat investeren in wijn. Waar wij niet heel geschikt voor zijn. Want liever drinkend dan investerend. Maar bij Rare Wine Invest koop je je eigen portefeuille. En krijg je de hele rits van onze favoriete gebieden. Bourgogne, Champagne en de Super Tuscans.
En als het allemaal misgaat met de belegging. Dan piep je de loods in en dan met een kurkentrekker. En dan ben je alsnog voorzien.
Ja, met de voorheftruck. Leuk, kunnen we eindelijk een aanhangwagen huren.
Wat ingewikkeld lijkt, hoe kun je nu weten... Ja, je kan natuurlijk op de grote namen gaan, maar net als met beleggen... moet je eigenlijk de off-white burgundy net daarbuiten... zeg maar de kansrijke, de groeiaandelen.
Ja.
En niet de aandelen van de grote bedrijven die we allemaal al kennen.
Ja, niet alleen maar Bataar, niet alleen maar Montrachet... Ja. maar ook de Saint-Aubin, de
ja, want wie zijn de winnaars van over 10 jaar? Dus als je nu je kelder vol gaat leggen... dus jij zegt, oké, ik ga beleggen in oude rode wijnen. Dan kan je natuurlijk die grote Bordeaux's en de Margaux's... die kan je allemaal gaan kopen. Maar alle Chinezen, alle Amerikanen zijn je voor geweest.
Ja, maar dat is dus een voordeel. Want daar is zeker uit die hoek enorme vraag. En je hoeft ook niet alles zelf op te drinken.
Ja, maar je moet eigenlijk weten wat een Chinees over 10 jaar wil drinken. Maar goed, alle oogsten zijn mislukt vorig jaar. Dus volgens mij is dat voor investeerders alleen maar interessant.
Ja, en
hoe was de oogst dit jaar, weet je dat?
Ja, ook zeer beperkt door de warmte. Toch? Maar 2000... Ja, nee, maar de prijzen zijn nu ook... Ik weet niet of jij onlangs nog witte Bourgogne hebt gekocht.
Jazeker.
Maar dat is dat doet bijna pijn.
Wel, maar dat zijn oude jaren nog. Hè?
Ja, nou ja,
nieuwe jaren gaan mis. Ja. Ivo, nou heb je natuurlijk de shrewd investeerder... die, die gewoon wil geld veel verdienen. Het maakt hem niet uit of het in wijn of oude auto's of aandelen is. Dan heb je natuurlijk de mensen die heel erg van wijn houden. De romantische wijnbelegger. Dan denk ik, die zit iedere keer begeerig naar zijn belegging te kijken. Wil toch eigenlijk ontkurken?
Nou ja, maar dan juist die niet een enorme waardesprong hebben gemaakt. Die ontkurkt jezelf. En de rest die ga je afstaan of voor veel meer verhandelen.
Want kun je als je bij Wine Invest, laten we zeggen, een paar ton in wijn stopt. Kun je dan zeggen, ik wil toch ook nog dat wat flesjes over blijven voor mijzelf. Kan dat?
Daar mag ik van uitgaan. Anders kunnen we ze moeilijk aanbevelen. Nee, maar het blijft natuurlijk toch, ondanks de hoeveelheid flessen, toch een schaarste goed. En in die zin zit je
in de oude landen alleen. Hè? Dus jij zegt Frankrijk, Italië, dat kan. Dan zou je niet dus gaan beleggen in Chili of Australië of de nieuwe wijnlanden.
Dat zijn altijd maar even of die hele kleine uit zo'n Hongaarse wijn of iets uit Australië. Dat kan voorkomen, maar dat is niet... Ja. Nee, dit klinkt wel een stuk stabieler hoor, de Bourgogne.
Ja. Waarom? Omdat er altijd een koper zal zijn uit een bijvoorbeeld Amerika of China of Europa die het wil hebben.
Ja. Het is niet alleen maar, je moet natuurlijk iets meer interesse hebben dan alleen maar uit zijn op de duiten. Je moet ook een beetje dat romantische gevoel voor de ontwikkeling van de druif hebben. Waardoor je getriggerd wordt om te investeren bij
Rare Wine. Ik vind dat wel iets voor jou. Dus je hebt eerst de hele erfenis erdoor gejaagd met cashmere druiven. Om dan nu het laatste restje nog even in wijn te doen.
Ja, ik ben bang dat ik eigenlijk al te verarmd ben voor dit. Wij als wijnromantici zitten. Romantici zitten sowieso goed bij deze club. Maar ook de keiharde investeerder die liever aan de whisky lurkt, is goed af bij deze club.
Laten we met onze luisteraars gewoon een keer een nachtelijk samen zijn daar afspreken. Dat we even inbreken. Dat we even lekker shoppen in die wijnvoorraad, toch?
Behoort tot de mogelijkheden.
Ja, ik denk dat zo'n uitje, daar staat Rare Wine Invest wel voor open.
Schakel snel door naar www.rarewineinvest.nl. Je zou bijna kunnen stellen dat je investeert in vloeibaar cultureel erfgoed.
Ivo, nou gaan wij het volk weer even verheffen. We gaan de banlieue in voor onze culturele rubriek. En even voor één keertje geen rappers. Misschien wel voor twee keer niet. Laten we eens doorbouwen op het rapthema. Laten we het eens over accentjes gaan hebben.
Ja, leuk.
Vind jij dat je een accent hebt?
Nou, ik ben een Haarlemse mug. officieel praat ik ABN, want ik ben, zoals ze in Suriname wel eens zeggen, ik ben geboren en opgetogen in Haarlem. En daar schijn je. Het schijnt het ABN te heersen.
Dat zegt men, hè? Ja.
Ja.
Heb jij er moeite mee als je op televisie of radio hoor je verslaggevers, nieuwslezers met merkwaardige uitspraken?
Ja, ik moet bekennen, en dat is eigenlijk het enige echte snobberige aan me, dat ik daar toch wel eventjes zo nu dan een wenkbrauwtje optrek.
Kun jij een Brabander of een Limburger serieus nemen?
Moeilijk. Ja, vind ik gewoon niet gezellig.
Oké, nee. Laten we eens even gaan luisteren naar, want dat de laatste maand natuurlijk veel langs zien komen naar het boerengeweld. Dus ontzettend veel boeren te horen geweest in ieder geval. Hebben zich luidkeels verstaanbaar gemaakt. Mm-hmm. We gaan naar een belangrijk bericht van Nijkerk Nieuws. De zender, het imperium is mij onbekend, maar we luisteren even naar een boer.
Al 20 jaar, en dit heb ik 20 jaar geleden al verteld op Facebook. Ja. Dat op een gegeven moment een burgeroorlog met een biologisch wapen gaat beginnen. Want het is overal hetzelfde liedje, elk land. En Reinier Vilmich is een Duitse advocaat en die is 194 landen is in tribunaal gestart. Ja? Ja? Laat ze dat ook eens bekendmaken op tv.
Maar noem eens op waarom u denkt dat die burgeroorlog er bijna is?
Nou, bijna. Die is al 20 jaar bezig. Sinds dat de grenzen opengegaan zijn. Dan kan je al rekenen dat op een gegeven moment de grenzen...
De grenzen? Hoe zou jij grenzen zeggen?
Dat mag niet.
Maar hij is denk ik meer... hij is wel heeft een geactiveerde stem. Het is niet zozeer een accent als wel de...
Het zit wel erg aan elkaar, de woorden. Het kleeft een beetje.
Ja, dan is het al gelijk al. Kun je al nagaan dat het een grote puinhoop is.
En waar moet het dan eindigen?
Waar moet het eindigen? Ja, ze willen zoveel mogelijk mensen laten te overlijden. Aan die vaccin.
Sorry? Deze moet ik eigenlijk even terugspoelen.
Overlijden?
Het beleid van de overheid is dat er meer mensen dood moeten. Wat goed zeg.
Die vaccin. Dat wordt niet verteld.
Ik kan dat wel steunen, maar volgens mij is het niet het beleid helaas.
Nou,
want ze hebben overal in elke gemeente hebben ze ook nog een fraude gepleegd. Ja, ja. Met de camera's laten plaatsen in de lantaarnpalen waar zenders ontvangen.
Net zoals in China.
Hij is wel lekker aan het ploegen, die man. Ja?
Hij is meer geagiteerd dan dat het een heel raar accent is eigenlijk.
Ja, het is gewoon China. Kijk maar in Apeldoorn. Hebben ze een Big City al gemaakt?
Sorry.
Ik vind hem inhoudelijk wel heel sterk, hoor.
Nee, het goede is, hij heeft eigenlijk alle grote wereldthema's.
Het is heel globaal.
Die stopt hij gewoon in 30 seconden.
Het is een global thinker, deze man. Vind
deze man heeft het wel goed gezien.
Dat het overal een grote puinhoop is. En het wordt alleen nog...
Het is wel zo dat het overal gewoon een grote puinhoop is. Hij vat het wel goed samen, hoor. Kan die man niet de politiek, hè?
Maar als de boeren gaan onteindigen van de grond... Ja, dan komen ze ook aan de burgers.
Jeetje, wat een goede man, zeg. De redactie heeft nu gedacht van... we gaan hem nu afzeggen, maar we zijn het helemaal mee eens. Hoewel ik niet helemaal weet wat u begrijpt... maar ik denk wel dat ik het eens ben.
Ik heb ook wel een zwak voor hem. Maar hij heeft een wat gehaaste tred verbaal.
Maar het is niet zo'n man die je de laatste maanden vaak zag... die waar de de klinkers eigenlijk aan elkaar zaten met mest.
Dat Groningse boeren hebben, die de laatste lettergreep ook in hè?
Leiden.
Ja. Ik heb een mooi voorbeeld van een boos echtpaar op het Gronings station. Waarbij de vrouw woedend riep: als jij niet had gezeurd, hadden we de aansluiting niet mist. Als jij niet had gezeurd, hadden we de aansluiting niet gemist. Dus ja. Dat is heel praktisch.
Maar het is ook wel leuk te folkloren dat iedere landstreek zijn eigen accent heeft, dialect. Maar ik vind alleen voor nieuwslezers. Kijk, wij zijn natuurlijk opgevoed met Fred Emmer.
Ja, en drie kussens nodig.
Zeker, ja, dat is een dwerg. Ja.
En Frits Dors.
Die ken ik dan niet meer. Dat
witter
is
haar dan ik.
Zwart-wit tijdperk, denk ik. Maar daar zat een soort, net als bij de BBC nog wel, er zit een soort onaantastbaarheid in iets waar je niet aan, zoals rechters dat zouden moeten hebben. Totale neutraliteit, denk ik. Philip Bloemendaal met Polyfoonjournaal. Ja. Laten we even horen, Philip Bloemendaal.
Als de oogst gunstig op Aruba en Curaçao wordt verkocht, vinden de 1000 inwoners van het paradijsachtige maar arme eiland Sint Eustatius in de zoete patatten een goede boterham.
Nou ja, dit. Weet je, waarom mag dat niet?
Ja, nee, dat.
Daar kun je niet voor of tegen zijn. Dat is gewoon zo. Ja, van kamervoor. Ik bedoel, een rechter, logisch, neutraal, nieuwslezer, absoluut neutraliteit. Kamervoorzitter.
Ja.
Toch? Moet neutraal zijn.
Liefst wel. Ja.
Kadisha. Dat accent.
Ja.
Ja, lief mens hoor, maar...
Waarom is zij nou ook alweer
nou ja, hallo, daarom uitgezet? Omdat accent neem ik aan. Dus die medewerkers, dat zijn al die rapporten, vertrouwelijk... Die zijn natuurlijk om een opstand gekomen. Zeggen, ja, daar voelen we niet ons door vertegenwoordigd. Ze moeten aan de ABN werken, anders is het gewoon klaar. Dus dat is grensoverschrijdend taalmisbruik. Nou Ivo,
volgende maand.
Ik denk dat we weer genoeg vrienden hebben gemaakt met onze nieuwe invalshoek. Misschien volgende keer weer rap, maar even kijken... We zijn er door.
Ik mis het wel een beetje, de rap. Maar ik vind ook dat we ons moeten vernieuwen. En,
ik vond boef van
hoe heet dat? Door. We moeten ons opnieuw uitvinden. Maar,
ja.
Goed. Nou ja, ook over opnieuw uitvinden gesproken. We gaan volgende maand moeten we alweer naar de Alpen. En,
hebben wij weer.
En ik groef mij in mijn ski garderobe. En ik dacht, ik moet toch weer eens toeslaan. En toen kwam... Tot mij ook weer het citaat van P.G. O'Rourke. Ik weet niet of je dat nog wat zegt.
Amerikaans komiek. Overleden volgens mij.
Ja, overleden. Ja, jong ook. Maar, en die formuleerde het wel mooi, vond ik. Over je kan natuurlijk enorm veel uitgeven. Heb ik ook bij leven gedaan. Van maatschoentjes tot... Nou ja, je kent het wel. Onze favoriete kleding. En wat hij erover zei: the sport of skiing consists of wearing $3,000 worth of clothes and equipment and driving 200 miles in the snow in order to stand around at the bar and get drunk.
Dat is het wel een beetje. De mannen altijd in Zuurs en in Leggen.
Ja.
Daar gaan de vastgoedmannen heen, Sankt Anton.
Ja, ja.
En geen meter geschiet, maar wel allemaal skipak aan.
We hebben ook al wat van die vrienden die...
Ja, precies.
Ja. Ja.
Nou, ik hoop dat we mensen weer een stapje verder hebben gebracht in het leven. Dankjewel, Ivo. Tot zover op deze maand.
Bedankt.
Word je ook altijd misselijk van termen als half spaces en restverdediging? Luister dan naar de derde helft. In 45 minuten praten we hierbij over alles wat je niet wil weten over de Eredivisie. Wij hebben er ook geen verstand van, maar we hebben het wel erg naar ons zin. Tot zondag.
Ruben, Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl Ruben.
De podcast.